Het is een graad of 14. Vannacht vooral in het noordwesten een paar buien en het koelt af tot zo'n 10 graden. Dit was het nieuws.
Pakistan, India en Afghanistan zijn opgeschrikt door een zware aardbeving. Vele tienduizenden mensen zijn omgekomen. Nog meer zijn er dakloos. Er is snel hulp nodig. Water, voedsel, medicijnen en nieuw onderdak. Help de slachtoffers van de aardbeving. Giro 800-800, ten name van samenwerkende hulporganisaties, Den Haag.
Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Yuk Wang Wing, het curriculum van de Zengroep in Hoorn, die wordt geleid door Dirk Beemster, aflevering 10 van de serie Instructies voor de Kok en een nieuwe zenvertelling door Bert Bos. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Arizona. Het boeddhistisch centrum bij de plaats Young in de Amerikaanse staat Arizona heeft 130 honden opgenomen die aan het zwerven waren geslagen na de orkaan Katrina. Samen met vrijwilligers hebben de monniken tijdelijke hokken gebouwd voor de honden, die er veelal slecht aan toe zijn. Kunzang Drolma, die leiding geeft aan de tempel, deed een dringende oproep aan vrijwilligers om de honden te komen helpen verzorgen. Een dierenopvangcentrum in Californië heeft inmiddels een aantal honden overgenomen. Dus gaat de groep uit Young terug naar New Orleans om nog meer honden op te halen. We hebben plaats voor maximaal 200 dieren, verklaarde Kunzang Drolma. Maar of we er ook zoveel kunnen opvangen, is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat zich meldt. Bangkok. De Thaise staatssecretaris Suwat Liptapanlop maakte vlak voor aanvang van de Asian Indoor Games bekend dat er een nieuwe methode is ontwikkeld om de prestaties van Thaise atleten te verbeteren met behulp van meditatie. Daartoe is een monnik aangetrokken als trainer. Pakru Pawana van de Wat Pai Loeng Tempel in Nontaburi gaat een groep van 300 atleten onderricht geven in meditatie, aldus de staatssecretaris, die eraan toevoegde dat Thailand het eerste land ter wereld is dat sportmeditatie serieus neemt. Monnik Pakru Pawana, die eerder werkzaam was als meditatieleraar van golfspeler Vijay Singh van de Fiji-eilanden, verklaarde dat mediterende sporters minder last hebben van zenuwen. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Elke maand gaan we op bezoek bij een van de vele boeddhistische centra in het land met de vraag hoe het curriculum eruit ziet. Dit keer bezocht Jacqueline Oskamp een klein zencentrum in Hoorn dat wordt geleid door Dirk Beemster.
Dirk, jij bent wel eens vaker in het programma geweest, vooral vanwege jouw wandelsessies. Maar hier in Hoorn heb jij ook je eigen zendo. Hoorn is natuurlijk maar een klein plaatsje. Heeft dat zoveel spirituele potentie dat jij een eigen zendo hier hebt kunnen beginnen?
Nou, het heeft dus een kleine spirituele potentie, om het zo maar te zeggen. Er wonen hier 60.000, 70.000 mensen. Dat kun je natuurlijk niet vergelijken met de grote steden in het land. En ik zit hier dus ook niet met 50, 60 mensen zoals bijvoorbeeld in de zendo bij Nico Tiedeman. Ja. Ik ben blij en tevreden als hier iedere week zo, als ik zo'n 10 mensen per week binnenhaal. Ja.
En even voor de duidelijkheid, dat gebeurt ook in jouw eigen huiskamer, hè?
Ja, ik heb mijn eigen huisje heb ik daarvoor gebruikt. Ik heb die mogelijkheid. Afgelopen 2 jaar was het een beetje moeilijk. Want mijn zoon kwam plotseling weer bij me wonen. En dat is een jongen van 19, 20 jaar. En er moest wel eventjes echt rekening gehouden worden met dat feit. Een hiphopper. Ja. Maar hij heeft zich keurig gedragen. Af en toe wat gestommel op de trap. Maar over het algemeen, ja, ik woon alleen in dit huisje. En die mogelijkheid is er dus.
Ja. Kan je de ruimte hier beschrijven?
Nou, misschien eerst beschrijven dat het staat aan de Italiaanse Zeedijk. Midden in het oude centrum van dit mooie 17e eeuwse stadje. En het is een benedenruimte. En ik heb dus een open keuken, maar die is afgescheiden met een mooi gordijn. Dat ik ook voor de ramen doe als de mensen binnenkomen. Dan is het dus een gesloten ruimte. Hij is leeg. Er staat wel een piano. waarvoor ik mijn uiterste gebest gedaan heb om kwijt te raken. Maar het is, de markt voor tweedehands piano's is heel slecht. Voor de rest kan ik dus een aantal matjes in totaal. Nou, als het echt heel krap, ik heb wel eens 16 mensen hier gehad, maar als het een beetje mooi wordt opgesteld, nou, dan kan ik met 9, 10 mensen kunnen hier dan zitten. Ja. Nou, verder staat er natuurlijk een altaartje met een boeddhaatje op een kaarsje, een makugyo, een gong, kleppertjes, Japans lampje dat gemaakt is door mijn vriend. En het is allemaal een beetje wittig.
Nou, noemde jij net al Nico Tiedemann. Jij staat in dezelfde traditie, hè, van de Kanzion Sangha.
Ja, ik ben inderdaad een jaar of 20 geleden begonnen op de Cosmos Zolder. Fantastisch nog, moesten we allerlei trapjes beklimmen, helemaal naar boven. En daar zat Nico dus gewoon om een introductie te doen. Introductiecursus, was heel leuk. En via hem ben ik in aanraking gekomen met Genpo Roshi. De Big Mind Man, om het zo maar te zeggen. Ja, en zo heb ik me een beetje ontwikkeld. Ik heb wel veel andere leraren ook gezien, hoor. Want ik was nogal, ik had er nogal zin in. Ik heb dus Prapasadharma Roshi, heb ik ook een paar sessies mee gedaan. Ik heb Amasami, dat is ook een hele leuke man, heb ik sessies mee gedaan. Allemaal op de Tiltenberg in de tijd nog. Ja. Daar werd het allemaal verzameld en daar gebeurde het allemaal. Mimi Marechal natuurlijk, die straks natuurlijk herdacht wordt, omdat ze 10 jaar geleden alweer is overleden. Ja, zo heb ik me ontwikkeld en op een gegeven moment is Genpo Roshi, heb ik ook gevraagd of ik zijn leerling mocht zijn. En dat ben ik nog steeds.
Ja. Moet je hem dan ook om toestemming vragen om zelf zo'n groep te beginnen? Of hoe gaat dat?
Hij heeft het altijd wel toegejuicht dat er zoveel mogelijk studenten, leerlingen van hem gewoon dit soort dingen gingen doen. Om de dharma, om die een beetje te kunnen verspreiden. En ik doe dit dus wel, maar hij heeft wel een aantekening gemaakt over wat ik dan mag doen. Want ik ben bijvoorbeeld geen leraar, geen zenleraar zoals Nico of Tenkei Sensei en Zen River, die ook onder mijn traditie komt. Ik ben dus alleen maar een zendo-drijver en ik mag bijvoorbeeld geen koan-studie doen, ik mag geen tokusan doen. En ik mag wel meer dingen niet doen die ik toch wel doe, af en toe. Je mag bijvoorbeeld geen wierook opsteken voor het kaarsje en dan buigen, dat al dat soort dingen. Maar ja, dat is eigenlijk voorbehouden aan priesters, maar dat doe ik toch. Maar dat vind ik eigenlijk kleine dingetjes die toch niet zo belangrijk zijn.
Bied jij de mensen die hier komen mediteren, bied jij die een soort programma aan of hoe moet je dat voorstellen?
Ja, ik bied ze gewoon een programmaatje aan, ja. Ik heb dus buiten de 3 wekelijkse avonden waarop ik zitgroepen heb ik ook Zen op zondag. Dat zijn er een stuk of 5 à 6 zondagen in het jaar dat we gewoon van 9 tot 5 zitten. Mm-hmm. En ja, voor de rest bied ik ze het programma aan op een verwijsachtige wijze. Dus ik zeg, ja, je kunt naar Zen River, maar dat vinden ze wel erg ver. Maar wel de Noorderpoort, daar gaan mensen wel naartoe. Ja, dat is dan het vervolg wat ze kunnen doen. Het is echt een beetje een startprogramma.
Maar wat voor soort zen probeer je over te dragen? Wat is het belangrijkste wat jij duidelijk wil maken aan mensen?
Nou, je bent het al, dus relax. Zoiets, weet je wel. Kom gewoon. Hup, ga zitten en dat is hartstikke goed voor je. En sta op en ga dan de wereld weer in en kom volgende week weer terug. Probeer dat gewoon een beetje vol te houden, discipline. En vanuit mijn eigen ervaring heeft dat wel wat vruchten afgeworpen. Dus ik raad jou dat ook aan om dat te doen. Het kan geen kwaad en het is misschien zelfs wel heel goed voor je om te relaxen en om wat opmerkzaam te worden, om op zo'n manier door het leven te gaan. Ik gooi het wel altijd een beetje in een boeddhistisch kader. We doen ook service, lichte service hier. Kijk, ik geef ook introductiecursussen meditatie in wijkcentra hier in de stad. Maar ja, daar laat ik het woord Boeddha helemaal niet vallen. Dan ben ik helemaal op de ontspannen en en accepteren en aandacht, zulke dingen. Ja. En als ze verder willen, die mensen, ja, dan zeg ik, ja, je moet wel leren buigen. En we doen wel rare Japanse dingen, zeggen we af en toe. En ja, je moet wel weten hoe je dan binnenkomt. En dan ga je een beetje verder op de traditionele wijze, zoals ik dat geleerd heb in de Kansen en Sangha.
Nee, je houdt natuurlijk ook Dharma Talks.
Dharma gesprekken. Ik heb meestal een tekst op dit moment, behandel ik dat boekje van Sunryu Suzuki, Niets is zo. Ik vraag dan aan de mensen die hier komen om dat boekje ook aan te schaffen. En dan lezen we daar, elke avond lees ik daar een stukje tekst uit en dan gaan we daar samen over praten.
Wat voor mensen komen er nou op af? Op wie richt jij je ook?
Ja, op mensen uit de omgeving. Ja, dat is ook een klein verschil met grote steden. Grote steden heb je heel veel studenten, jongeren. Heb je wat meer cultuur. Ja, intellect zou je bijna willen zeggen. Dat hoeft niet altijd positief te zijn. En bijvoorbeeld hier heb ik heel veel mensen die niet zo goed in Engels zijn. Er zijn wel mensen die goed in Engels zijn, maar ik heb bijvoorbeeld een postbode bij wijze van spreken. En een gepensioneerde buschauffeur. En gewoon een huisdame. Huisvrouw mag ik tegenwoordig niet meer noemen, huisdame. Ja, ik heb ook leraren, zijn er ook bij, dus...
Nou, maar toch bij boeddhisme en zeker bij zen heb je toch vaak een iets intellectueler opgeleid publiek.
Ja, hier dus niet. Ja. Het is gewoon anders.
Jij zei al, je hebt ook een zen op zondag. Heb jij nog andere activiteiten ook die je mensen aanbiedt?
Ja, dat is lopen in stilte. Dat is eigenlijk mijn specialisme. Heb ik dus een jaar of 6, 7 geleden heb ik het lopen in stilte ontwikkeld. Dat is meditatief wandelen. Dat doe ik tegenwoordig ook heel veel. Dat vind ik ook een hele leuke activiteit. Want nadat ik een tijdje gezeten had, een jaar of 15, dacht ik op een gegeven moment bij mezelf, nou, ik heb al dat zitten. Ik probeer het eens wat. Op een gegeven moment moet je opstaan. Nou, het eerste wat je doet als je opstaat is lopen. Dus ja, daar ben ik toch maar verder mee gegaan met het lopen. Lopen in stilte. En dat doe ik op velerlei terreinen. Dat doe ik hier in Horen elke week op een ochtendje. Ik doe lange tochten. Volgend jaar zal ik voor de 8e keer altijd de Horense Zen-vierdaagse organiseren. Een combinatie van lopen en zitmeditatie. Dus zulke dingen doe ik ook heel veel.
Komen daar nou weer andere mensen op af of is het jouw eigen groepje wat meegaat?
Nee, daar komen mensen uit het hele land op af. Ik heb ook wel mensen die natuurlijk uit mijn eigen groepje die eraan meedoen. Maar bijvoorbeeld op de activiteit van Rondje Horen, daar heb ik heel veel mensen uit Amsterdam bijvoorbeeld. Dan loop ik met 4 mensen uit Amsterdam, die komen dan iedere donderdagochtend met de trein. En dan lopen we hier door mooi West-Friesland. Ja. En ja, afgelopen 2 weken heb ik dus de tempelloop gedaan. Van Zen River uit Huizen naar de Noorderpoort, Wapserveen en terug. Een rondje van 300 kilometer. Ja, daar heb je niet zoveel belangstelling voor. Omdat dat toch, ja, dat vraagt nogal wat. Had ik maar 1 persoon voor. Dan loop je samen in stilte.
Als iemand nou bij jou komt hier om te mediteren. Wat kan iemand daarvan verwachten als die hier een paar jaar meedraait?
Dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk die jij stelt. Ik kan wat dat betreft geen garanties bieden, helaas. Ik kan niet zeggen, als je 2 jaar meedraagt, dan ben je verlicht. Dat kan ik niet zeggen. Ik had laatst iemand die was burnt-out verschijnselen. En die had van dokter gehoord van als je... Nou, misschien is meditatie wel wat voor je. Dan heb ik toch... ik ben ook heel erg goed in wegsturen. Toch weggestuurd. Ik zei, je kunt beter... in de tuin gaan zitten met een goed boek. Ja, wat kun je mensen nou... Ja, ik bied ze alleen dit en wat er dan verder met hen gebeurt, dat moeten ze zelf weten. Ik kan ze ook niet... dat hangt helemaal van je eigen inzet af. En dat wordt wel eens gezegd, hoe meer je erin gooit, hoe meer je eruit haalt. Ja, dat hangt dus van elke persoon af. Ik geef de mensen die hier komen gewoon een ruimte om gezamenlijk... te mediteren. Omdat alleen mediteren, dat is echt heel moeilijk. En hier kun je misschien wat motivatie vandaan halen om die discipline, het doorgaan met zazen, met mediteren om, ja, om daarbij te helpen. Ja. Het helpt mij ook. Als er steeds elke week mensen komen, houdt mij ook in mijn mediteerdiscipline. Dus daar doe ik het ook een beetje voor.
We hoorden Jacqueline Oskamp in gesprek met Dirk Beemster. Voor meer informatie over de zitavonden en de wandelsessions verwijzen we u naar de website. En dat is www.lopeninstilte.nl. En dan nu de maandelijkse column van Nguyen Quang Nguyen. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Veel buitenlanders vinden Nederlanders vast maar een raar volk. Wie leeft er dan ook meters lager dan de zeespiegel? Al eeuwenlang geldt het spreekwoordelijke pompen of verzuipen hier in de letterlijke zin. En dan te bedenken dat door klimatologische effecten de zeespiegel blijft stijgen, terwijl het einde van de bodemzakkingen nog lang niet in zicht is. Recentelijk hebben de Amerikanen de zee voor Nederland zelfs als een grotere bedreiging bestempeld dan Al-Qaeda. Maar zijn Nederlanders hier nu echt zo uniek in? Wie de wereldkaart openslaat, zal het zeker niet ontgaan dat veruit de meeste van de dichtst bevolkte steden ter wereld aan de kust liggen. Het gevaar is niet altijd zo groot als in deze lage landen, maar 100% veilig is het zelden. Ook vulkanische gebieden en aardbevingsgevoelige regio's zijn als woonplaats voor mensen niet minder geliefd. De aanwezigheid van levensbehoeften en kansen voor welvaart maakt het dat mensen risico's nemen of zelfs vergeten. Men leeft, werkt, recreëert en vergeet daarbij het sluimerende gevaar. Mensen bouwen een bestaan op waar ze trots op zijn. Ze genieten van de geneugten des levens. De stad wordt steeds mooier. Mensen worden omringd door al het pracht en praal waarvoor ze zo hard gewerkt hebben. En dan ineens alles weg, van het ene op het andere moment. Zoveel dorpen, India, Pakistan, alles verwoest door een niets ontziende aardbeving. Overal dood en verderf, wanhopige mensen, overal. familieleden overleden, bezittingen kwijt, alleen achtergebleven, een leven lang hard gewerkt, voor niets. Wie durft te zeggen, dit zou mij niet overkomen? Woont u niet in een aardbevingsgevoelige regio en ook niet lager dan de zeespiegel? Denk dan eens aan al die keren dat u iemand heeft beledigd, verdrietig gemaakt of anderszins iets aangedaan. Negatieve emoties kunnen een net zo onopgemerkt gevaar vormen als welk natuurverschijnsel dan ook. Terwijl men geniet van de vergankelijke dingen van het leven, stapelen gehechtheid, haat en onwetendheid zich leven na leven op. De gevolgen kunnen plotseling en heftig tot uiting komen, net als bij een aardbeving, of langzaam en sluimerend als een zee die slechts een centimeter per jaar stijgt en daarbij eeuwen achtereen stuk voor stuk land verovert. Gelukkig heeft ieder mens van nature een medicijn in zich dat zichzelf en de medemens kan redden uit dergelijke situaties. Inzicht en mededogen zijn in elk levend wezen aanwezig, ook al komen die bij sommigen later tot bloei dan bij anderen. Na de recente aardbevingen heeft India hulp aangeboden aan aardsvijand Pakistan. Laten we hopen dat dit het begin is van een tot bloei komend mededogen, dat uiteindelijk gaat leiden tot vergeving en vrede.
Nyukwang Wing was dat. Volgende week de column van Maarten Houtman. In deel 10 van Instructies voor de Kok bakt Tenzo Willem een taart voor de vrijwilligers van L'Un et L'Autre. Zij verzorgen elke zondag een maaltijd voor de daklozen van Parijs.
Instructies voor de Kok. Vandaag gaan we een apple crumble maken. Daarvoor hebben we nodig 300 gram bloem, of als je heel gezond wil, het kan ook zeker met volkorenmeel, 175 gram rietsuiker en 200 gram boter op kamertemperatuur in 2 centimeter kleine blokjes snijden. Een klein stukje boter voor het invetten en een snuifje zout. Dan voor de vulling, dus het fruit, 450 gram appels. Je kan ook heel goed bio-appels kopen en dan kun je ze ongeschild gebruiken. Dus het schilletje gewoon, dus de klokhuis eruit, wassen natuurlijk, de schil gebruiken. Snuifje kaneel, snuifje zeezout, 3 eetlepels honing en verse rozemarijn. Rozemarijn, als je dat in de oven, dat ruikt heerlijk. Dus je hebt nodig 3 flinke takken verse rozemarijn. Dan een beetje kuzu. Dat is een soort Japanse maizena. Je kan natuurlijk ook gewone maizena gebruiken. Maar
wat is het verschil tussen kuzu en gewone maizena?
Kuzu is heel goed voor je maag. Op een of andere manier. Als je maagklachten hebt, als je pijn in je maag hebt, of zo'n beetje kuzu geweekt in warm water opdrinken, dan heb je het is heel, heel goed voor je maag. Dus ik noem het hier maar als. In Japanse keuken wordt het natuurlijk gebruikt in plaats van maizena. Maar hier wordt het ook veel gebruikt omdat het heel goed voor je maag is. Ja. Als die warm uit de oven komt, hè? Nou, je kan hem even laten afkoelen. Mooie stukken ervan afscheppen en dan is er heel lekker bij zure room. Lekker klodder zure room. Of natuurlijk, als je het bij de hand hebt, kaneelijs. Nou, dat gaan we even halen. In plaats van appelcrumble en zullen we een perencrumble maken?
Ja, dat lijkt me een goed idee.
Die zijn een kilo voor 1,20 en dat zijn prachtige peren. En we hebben daar ook een bakje peren liggen. Zullen we dat eens doen?
Dus er staat nu een soort marktkraam ineens hier op straat.
Ja, en dat wat hier buiten ligt is hartstikke goedkoop. Kijk, prachtige peren. 1,20 een kilo. Terwijl Parijs een van de duurste steden van Europa is. Mooi peren weer.
Bonjour. Poire. Alors, tout ça c'est des poires.
Ouais.
Parle le micro. On va faire 1 euro.
Parle le micro, mon ami. Tiens.
1 euro.
1 euro le kilo.
Là, t'en as pas, 1 euro 20. 3,36.
Terwijl die aardbeien er wel lekker uitzien, hè? Kijk wat een groot hier. Wat een ontzettende knollen. Het ziet er wel verleidelijk uit, hè?
Er was eens een man die werd achtervolgd door een tijger.
Zenleraar Meindert van de Heuvel.
Dus hij was op de vlucht voor die tijger. Hij was aan het rennen. En toen kwam hij bij een afgrond. En toen had hij de keus in de afgrond springen of opgevroten worden door de tijger. Nou, hij koos voor het eerste. Hij sprong in de afgrond. Maar hij had geluk, want ergens halverwege die enorme rotswand stak een grote tak uit de rotsen en daar kon hij zich net aan vastgrijpen. Dus daar hing hij aan zijn takje tussen hemel en aarde en hij keek zo eens omhoog en toen zag hij over het randje van de afgrond stond die tijger zo likkebaardend te kijken. En toen keek hij in de diepte en toen zag hij heel diep onder zich stond een andere tijger. Beneden stond hem op te wachten. En tot overmaat van ramp zag hij toen ook nog dat twee muisjes bezig waren zijn tak door te knagen. Nou, dus daar hing die, tijger boven zich, tijger beneden zich. Dus ze dacht, nou ja, daar ga ik, nu is het afgelopen met me. Tussen de rotsen groeiden ook wat struikjes wilde aardbeien. En er zat één hele grote, rijpe, wilde aardbei aan. En terwijl hij zich met één hand aan zijn tak vasthield, kon hij net die grote, rijpe aardbei plukken en in zijn mond steken. En hoe die aardbei smaakt, daarover gaat zin.
Zullen we een aardbeiencrumble maken? We kunnen wel een paar aardbeien doorheen gooien, of niet? We gaan eerst de peren schillen. En dat is een hoop werk, allemaal van die kleine stukjes. En dan gaan we de crumble zelf maken. Dat hebben we koud water, ijswater, dat heb ik even in de vriezer gezet. Koude boter in stukjes hakken, meel, suiker mengen. Lekker kneden en kruimelen. Hè, kruimelen.
Een beetje harde peer.
Ja, als de peren nog niet helemaal rijp zijn, een beetje hard, dat voel je gelijk. Dan kun je er niet gelijk in happen. Maar je kan ze nog een beetje opkoken, eventjes. Maar ze worden ook in de oven wel zacht, joh. Dat staat een half uurtje in de oven, dat wordt al zacht. Dus we schillen die peertjes en dan gooien we een klein beetje honing eventjes in. Een beetje kaneel en het geheim is ook een beetje zout. Een beetje zout, dat geeft het echt een extra vleugje. Het hoeft niet te veel te zijn. En dan een beetje bindmiddel ook nog, misschien een beetje kuzu of maïzena. Ik gooi er een klein beetje citroensap op, want anders wordt het al te bruin, te snel. Peertjes worden toch al gauw bruin. En ik gooi er nu een beetje rozemarijn. Kijk, een verse rozemarijn. Je ruikt hoe dat heerlijk ruikt. En dan straks in de oven, joh, dan gaat het lekker ruiken met die honing. Dus ik heb er nu honing in, een pietje zout. Een beetje kaneel, een beetje gember en ik gooi er een beetje kuzu in. Dus ik mix nou boter, suiker, meel.
Er moet eigenlijk een klein beetje zout bij, dat zal ik even pakken. En dan gaan we dat een beetje licht kneden. Ik heb hier de volkorenmeel gebruikt voorlopig. Kneden eerst en dan straks een beetje koud water erbij en dan moet het kruimels worden. En dat ga ik losjes kneden. Want dat moeten de crumbles worden. En zometeen, want kijk, er moet nog een beetje vocht bij, dan gaat er ijskoud water. Dat heb ik nu in de vriezer staan.
En je hebt twee bakvormen.
Ja, eentje voor vanavond, eentje voor zondag. Maar kijk, ik heb dus die peertjes erin gegooid. Met kuzu en zo, dat het straks een beetje gaat binden. En dan die crumble, die moet je natuurlijk, die kruimel, ik moet hem in het Nederlands spreken. Die kruimel er een beetje overheen kruimelen. En dan een paar takjes saus erbij en er bovenop. En dan gaat hij de hete oven in. Ik denk half uurtje, 40 minuten. En een mooi knapperig bruin. Bakken jongens. Zie je hem? Zie je dat het mooi bruin wordt? Maar dan moet ik opletten, want het gaat gauw te hard natuurlijk. Zie je dat die geel doet het lekker? Dat is leuk om te zien.
Is die klaar al?
Nou, zou ik denken. Kijk eens.
Nou ja, prachtig.
Ruikt lekker. Daar ben ik al trots op. Oké, kijk, ik ga voor jou een klein stukje opzetten. Een klein stukje wou je? Ik gooi een klein beetje crème fraîche op de top. Kijk, het smelt er al overheen. Nou, probeer hem eens. Smaakt die?
Ja, is heel lekker.
Oké.
Okay. Die rozemarijn, die doet het hem echt, hoor.
Proef je?
Ja.
Lekker, hè?
Ja.
Geur en...
Helemaal fijn. We hebben de perenkruimel gemaakt voor de vrijwilligers van Le en L'Autre, die elke zondag een warme maaltijd serveren aan de daklozen van Parijs. Een bont gezelschap uit verschillende religieuze tradities. What do you think of the crumble?
It's excellent. It crumbles just the way it's supposed to. I'm not a dessert eater, so if I say it's good crumble...
It's good crumble.
The crust is very crusty, and the inside is inside-y.
De bijdrage was van Marloes Lazal. Wilt u de recepten uit deze serie nog eens nalezen, dan kan dat. U vindt ze op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Tot besluit van deze uitzending kunt u nog luisteren naar een zen-boeddhistische vertelling door Bert Bos. Vandaag het geheim. Het geheim. De koning van het immens grote Chinese Rijk bewaarde een groot geheim. Althans, dat werd vermoed, dat werd gezegd. Want hoe kon het anders dat hij op zeer hoge leeftijd nog zo'n sprankelende gezondheid had? Hoe kon het anders dat hij zo wijs was, zo evenwichtig? Hoe kon het dat er nooit een onvertogen woord over zijn lippen kwam? Hoe kon het bestaan dat zelfs toen zijn geliefde koningin overleden was, hij toch evenwichtig bleef en ogenschijnlijk met hetzelfde gemak kon doorregeren? Hoe kon het anders dat het volk zo rijk en welvarend was en dat er al zo lang vrede was onder zijn bewind? Ja, iedereen was het erover eens dat waar die koning zich maar vertoonde, daar ontstond rust. Daar ontstond evenwicht, daar was het vrede. Overal waar je kwam, werden ruzies bijgelegd, conflicten vergeten. Nee, dit kon niet zomaar iets zijn. Deze koning bewaarde een groot geheim. En iedereen was er wel van overtuigd. Ja, nou ja, iedereen. Op één na. En dat was zijn zoon.
Zijn zoon Arjana, de kroonprins, die eens, en waarschijnlijk toch over niet al te lange tijd, zijn vader moest gaan opvolgen, die had niets van dat geheim van zijn vader. Kennelijk was het niet overerfbaar, want waar iedereen zo rustig en vredig werd, zodra die koning in de buurt kwam, daar werd hij geïrriteerd. Daar werd hij boos, geprikkeld. En ook als de koning niet in de buurt was en iemand vroeg hem een gunst, dan werd hij afgesnauwd. Nee, alles wat die wijze koning had, dat had die zoon niet. En met angst en beven zag het volk het moment naderen dat die oude koning zou komen te overlijden en Arjana, zijn zoon, in zijn plaats zou gaan regeren. Op een dag besloot Arjana, die eigenlijk stilletjes wel uitzag naar de dood van zijn vader, want hij wilde die macht. Hij wilde regeren zoals zijn vader. Op een dag besloot hij om zijn vader te vragen naar zijn geheim. Want ziet u, vader, weet u wat de mensen zeggen? De mensen zeggen, u bezit alle macht, omdat u geen macht begeert. U schijnt alles te bezitten, omdat u geen bezit begeert. U schijnt zo wijs te zijn, zonder wijsheid te begeren. Ja, vertelt u mij dat geheim. Straks zult u er niet meer zijn, en ik wil net zo'n koning zijn. En de koning knikte, en hij zei, misschien hebben de mensen je ook verteld dat het niet overerfbaar is. Ik kan het je niet geven. Wat ik wel kan doen is, samen met jou bijvoorbeeld, naar die prachtige boom daar buiten kijken. Kijk, door het oostelijk venster. Daar staat die prachtige Niagroda-boom. Met die luchtwortels. Die wortels, die wortelen in de aarde en die stijgen omhoog naar de hemel. Als je dat beeld nou eens probeert vast te houden. Misschien dat het dan iets van dat grondeloze geheim in jou geopenbaard wordt. Arjana keek naar buiten. En hij zag die boom. Maar er gebeurde niks. Ja, er gebeurde wel wat. Hij werd boos. Maar dat liet hij niet merken aan zijn vader. Want nee, dat deed je niet in het bijzijn van vader, de koning. Nee, het enige wat hij zei was, ja, maar geeft u me alstublieft een wat minder cryptische aanwijzing. Laten we dit afspreken, zei de koning tot zijn zoon. Als ik gestorven ben, dan wordt aan jou door de hofbode een brief bezorgd. En in die brief vind je de antwoorden. Van toen af aan wenste Arjana maar één moment, het sterfmoment van zijn vader. Want hij wilde de macht. Hij wilde een koning zijn als zijn vader. Daar zag hij ook wat tegenop, want hij wist dat hij niet in de schaduw van zijn vader kon staan. Maar dat koningschap, dat lokte toch wel. En het haar van de koning veranderde van grijs in wit. En op een dag, en het volk heeft ongetwijfeld gezegd een kwade dag, is die koning gestorven. En rouw en geweeklaag klonk door de straten. En niet lang daarna werd er aan de rivier een grote brandstapel opgericht. En de crematie van de koning zou in alle openbaarheid plaatsvinden. De koets, met prachtige guirlandes versierd, werd getrokken door de lievelingspaarden van de koning. En de zoon liep als eerste in het gevolg. En toen de crematieplechtigheid had plaatsgevonden, toen nam Arjana plaats op de troon. En hij zat te wachten. Nou, kom maar op met die brief. Nou, dat duurde toch nog een dag. Zijn geduld werd op de proef gesteld. Maar uiteindelijk kwam er een hofbode en die boog diep voor de kroonprins, die aanstonds de nieuwe koning zou zijn. Hij overhandigde hem de brief van zijn vader. Prachtige brief, goud omrand, met een koninklijk zegel. En Arjana maakte beleefdheidshalve nog even een praatje met die hofbode, maar hij wilde natuurlijk dat hij zo snel mogelijk verdween. En hij was nog niet weg of met bevende handen maakte hij die envelop open. En tot zijn verrassing zag hij een brief waar weinig woorden op stonden en een kleinere envelop. En op die brief stond mijn geliefde zoon. Nu ik er niet meer ben, vind je hier het antwoord, het beloofde antwoord, op je vraag naar het geheim. Je vindt hier een kleinere envelop. Open deze envelop pas wanneer je officieel tot koning gekroond bent. En ik moet je waarschuwen, open de envelop niet eerder, want een groot onheil zal je treffen. Nou, wat moest hij daarvan denken? Werd er een spel met hem gespeeld? Hij was zo nieuwsgierig naar het geheim, maar hij mocht niet verder gaan. Hij stond op, geïrriteerd. Hij liep naar het schrijftafeltje wat zijn vader altijd gebruikt had en hij wist van het bestaan van een geheime lade. Hij schoof hem open, legde de envelop erin en wachtte tot over 8 dagen de officiële kroning zou plaatsvinden. En toen die dag aanbrak, toen was er maar matig belangstelling uit het Rijk. 10.000-15.000 mensen waren gekomen. Ja, de meesten die waren gewoon aan het werk gebleven. Die hadden geen belangstelling, want ze zagen erg op tegen het koningschap van deze nieuwe koning. Ze vertrouwden hem niet. En ze wisten, deze man zal nooit in de schaduw van zijn vader kunnen staan. De wijste man uit het Rijk mocht de kroning verrichten. En die zei, heil aan de koning, die alle macht bezit zonder macht te begeren. Die alles bezit zonder bezit te begeren. En Arjuna boog en sprak, heil aan deze wijze, die alle wijsheid bezit zonder wijsheid te begeren. En de wijze keek hem aan en dacht, is dit Arjuna? En sommige toehoorders keken ook enigszins verbaasd. Hé, dat soort woorden hebben wij nog nooit uit zijn mond gehoord. Hij hield het kort, want hij voelde zich niet op zijn gemak. Arjuna, nu koning. Hij ging terug naar het paleis, ging op zijn troon zitten. En niet lang daarna stond hij op, liep naar de schrijftafel van zijn vader, opende de lade en pakte de envelop. En met bevende handen verbrak hij het zegel van deze wat kleinere envelop. En hij trof opnieuw een brief aan met een nog kleinere envelop. Op de brief stond, mijn geliefde zoon, nu je koning bent geworden, mag je de volgende envelop pas openen wanneer je een koningin hebt gevonden. Wanneer je met haar getrouwd zult zijn, open dan pas de volgende envelop, maar ook niet eerder, want een groot onheil zou je kunnen treffen. En het gekke was, Arjuna werd niet boos. Nee, een kleine glimlach kwam om zijn lippen. En hoofdschuddend, die vader van me toch, borg hij de envelop weer op. En binnen het jaar was Arjuna getrouwd met een prachtige Oosterse prinses. Sarinda was haar naam, de bloeiende werd ze genoemd. En telkens wanneer Arjuna naar haar keek, kon hij zijn blik niet van haar afhouden. Zo mooi was ze en zo verliefd voelde hij zich. En als het volk dit prachtige paar zag, dan zagen ze dat die Arjuna met die strenge trekken om zijn mond en die harde ogen, dat dat toch wat aan het veranderen was. Kortom, men kon niet wachten tot de dag van de huwelijksvoltrekking. En er waren aanzienlijk meer belangstellenden dan toen de tijd bij die kroning. Prachtig was het paar en zielsgelukkig zagen ze er met z'n tweeën uit. En tegen de avond, toen Arjuna en Sarinda voor het eerst samen waren, toen kon hij natuurlijk niet wachten om zich met haar te verenigen. Maar toch was er één verlangen wat voorging. Hij zonderde zich nog even af, liep naar de schrijftafel en haalde daar die kleinere envelop eruit. Hij maakte hem open. Ja, we raden het al. Weer een korte brief en een kleinere envelop. Mijn geliefde zoon, ik vermoed dat iets van het geheim al begint door te dringen. Open de envelop, de volgende envelop pas, wanneer je eerste kind geboren is. En ook niet eerder, want een groot onheil zou je treffen. Nou, diezelfde nacht nog werd de schoot van Sarinda tot moederschoot. En toen de eerste zoon geboren werd, een prachtige jongen, toen opnieuw zonderde Arjuna zich af. En opnieuw opende hij de envelop. Dit was een hele kleine envelop. En daar stond in, mijn geliefde zoon, nu je een mooie koningin aan je zijde hebt die je met raad en daad bij kan staan, nu je een prachtige zoon hebt gekregen, wacht met het openen van deze laatste envelop tot je laatste dag op aarde. En ook niet eerder, want een groot onheil zou je treffen, wanneer je het wel doet. En Arjuna kon alleen maar lachen. Glimlach, maar het was nu een oprechte, blijde lach geworden. Steeds meer begon hij in te zien wat zijn vader hem had willen duidelijk maken. Het koningschap van Arjuna en zijn prachtige koningin Sarinda was gelukkig. En hoe gelukkiger dit paar werd, hoe gelukkiger het rijk werd. En steeds wijzer en wijzer werd deze koning. En steeds vreedzamer waren zijn woorden. Kortom, het rijk groeide en bloeide dankzij dat prachtige koningspaar. Maar ja, aan alles komt een eind, ook aan het leven van een koning. En zo gebeurde het dat de laatste dag van Arjuna aanbrak. Hij lag op zijn sterfbed, Sarinda was bij hem, zijn oudste zoon en ook twee prinsessen zaten aan het sterfbed. Het was er vreedzaam. Misschien was het wel zo vreedzaam dat Arjuna zo vredig was. omdat hij er volledig vrede mee had dat dit prachtige leven nu aan het eind zou komen en hij het los mocht laten. Hij had echter nog één verzoek. Hij vroeg aan zijn vrouw Tsarinda om naar het oude schrijftafeltje van zijn vader te gaan en die envelop te halen die daar ongetwijfeld nog in lag. En toen ze die envelop gebracht had, toen verzocht hij vriendelijk of zij met de kinderen het vertrek wilde verlaten. En hij opende de laatste envelop en daar kwam opnieuw een stukje reispapier uit, waarop helemaal niets stond. En toen Tsarinda met zoon en dochters weer binnenkwam, toen lag de koning met zijn hoofd gewend naar het oostelijk venster. En hij riep zijn zoon bij zich. En hij sprak tegen zijn zoon: jongen, als ik er niet meer ben, kijk vaak naar die prachtige boom die daar buiten staat, de Niagroda-boom. En kijk naar die luchtwortels. En misschien, heel misschien, zal iets van het grondeloze geheim zich ook in jou gaan openbaren. Toen de koning zijn laatste adem uitblies, toen keek de zoon naar zijn moeder en zei: wat bedoelde vader eigenlijk? En zijn moeder zei: dat was een groot geheim.
Intrigerend verhaal. Hoe verklaar je dat hij zich toch zo goed gedraagt in al die fases van het overleveren, zeg maar, of overdragen van het geheim?
Hoe zal ik dat zeggen? Misschien zijn al die stadia die vader voor hem uitgekozen heeft om die envelop te openen, dat zijn steeds opnieuw een soort initiatiemomenten. Dat zijn inwijdingsmomenten die net even die aandacht krijgen die nodig zijn. Zonder al te veel woorden, je zou eens kunnen zeggen zonder woorden. Raadselachtig zelfs. Maar tegelijkertijd moet die wijze koning het volste vertrouwen hebben gehad dat het leven zijn werk wel doet. En dat het hooguit nodig is om even stil te staan bij het moment en als een soort bemoediging die jonge koning weer verder te sturen. En hoewel die koning, die Arjana, op verstandelijk niveau dit allemaal helemaal niet begrijpt, heeft dat, zoals die koning dat uitdrukte, dat grondeloze geheim, dat deed zijn werk wel. Als een soort zaadje wat geplant is. Het is natuurlijk een verhaal wat heel kort vertelt hoe een heel leven verloopt. Hè? Want die eerste fase, wanneer hij die eerste envelop openmaakt, dan is hij nog boos. Dan begrijpt hij helemaal niets van. En het is inderdaad de ontmoeting met zijn aanstaande vrouw die hem aanzienlijk verzacht. Ja, en zo gaat het steeds een stapje verder. En zoals het gezegd wordt, de koning die geen macht begeert en het daarom juist bezit, op een gegeven moment heeft hij natuurlijk de macht en hoeft hij hem niet meer te begeren. En dat zijn zo allemaal van die zinnetjes die op de een of andere manier in hem landen zonder dat hij daar zelf moeite voor hoeft te doen.
Ja.
Het is wat in het Oosten ook wel dat doen door niet doen wordt genoemd. Zo van: laat dat leven nou maar stromen. En dan komt alles vanzelf.
Ja, en ook de leegte in de brief. Er wordt ook vaak gesproken van het open geheim.
Ja. Ja, het is natuurlijk een prachtig beeld, die leegte inderdaad. Ja, de volledigheid.
Ja. Ja.
U hoorde verhalenverteller Bert Bos. En het is nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Het Jeugdtheaterhuis gaat de komende maanden op tournee door ons land met de voorstelling Aap, de reis naar het Westen. Over het boeddhistisch karakter van die voorstelling praat ik nu met Theo Ham, algemeen directeur van het Jeugdtheaterhuis en regisseur van de voorstelling. Meneer Ham, goedemiddag.
Goedemiddag.
Vooraf even, wat is dat, het Jeugdtheaterhuis?
Ja, het Jeugdtheaterhuis staat in Gouda.
Mm-hmm.
En dat is een huis waar kinderen en jongeren gestimuleerd worden om theater tot een zinvol deel van hun leven te maken. Het is een huis met studio's, met werkruimtes, met repetitielokalen. Ook een eigen vlakke vloertheater met 180 stoelen.
Mm-hmm.
En ja, eigenlijk de hele week door zijn er activiteiten voor kinderen en jongeren. Meestal na schooltijd, maar we zijn ook wel actief in de binnenschoolse cultuureducatie, zoals dat heet. En ja, je kan hier dingen doen die met theater te maken hebben. En je kan naar theater en alle randdingen die daar omheen hangen komen kijken of komen luisteren.
Ja, ja. Maar wat ik nu hoor is vooral een lokaal gerichte functie.
Ja, we zijn een vooral door de provincie Zuid-Holland gesubsidieerde instelling. Mm-hmm. De hele idee van dat huis is dat de deur wijd open moet staan. We willen heel graag allerlei anderen hier in het huis een tijdje laten neerstrijken. En daar eens wat dingen doen waar onze kinderen en jongeren dan mee geconfronteerd worden. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat er uit die deur ook een heleboel dingen de wereld ingaan.
Ja.
En daarom is één van, hè, want we geven lessen, we maken voorstellingen, we programmeren voorstellingen, we doen een heleboel kunsteducatieve projecten. Maar dus één van die activiteiten is het maken van voorstellingen. En ja, daarmee toeren we door het hele land.
Precies. En een van die voorstellingen is dus de voorstelling Aap,
ja.
De reis naar het Westen.
Ja.
En wij hadden gedacht dat die vast is gebaseerd op een van de Jataka-verhalen.
Ja, dat klopt.
Dus er zit een boeddhistisch tintje aan.
Ja, ik ben de afgelopen jaren, dit is de derde, heb ik steeds een verhaal uit een mooie wereldgodsdienst of een mooi verhaal uit een wereldgodsdienst gepakt en heb daar een voorstelling mee gemaakt. Ik heb verhalen uit de Bijbel gedaan, gebaseerd op de mysteriespelen, de oudste westerse theatervorm die we nog kennen. Ik heb hiervoor de Ramayana gedaan, een Hindoestaans godenepos. Nou, daar zien we eigenlijk Aap in de vorm van Hanuman al verschijnen. En ik was eigenlijk al eerder tegen dat fantastische verhaal van Aap aangelopen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk de afsluiting van de trilogie, zoals het er nu uitziet.
En de reis naar het Westen is natuurlijk ook symbolisch voor de komst van het boeddhisme naar het Westen,
ja,
neem ik aan.
Wellicht, ja.
Mm-hmm.
Zo diep ga ik daar weer niet in, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het sowieso een heel erg mooi verhaal. Ik vind het een heel erg mooi gelaagd verhaal. Maar ik vind het ook een heel erg mooi verhaal om aan kinderen en jongeren te vertellen. Want ik zie die tocht toch ook als een soort rietenpassage om, hè, de aap die legt toch eigenlijk het kinderlijke egoïsme af om uiteindelijk een completer verlicht mens te worden.
Mm-hmm.
En dat gebeurt met behulp van die andere figuren natuurlijk, Tripitaka, de monnik en varken en zand ook. Of eigenlijk staan ze dan symbool voor één mens, hè, want het zijn verschillende eigenschappen die opgesloten zitten in één mens. Nou, dat vind ik wel een heel erg mooi en boeiend verhaal om aan kinderen te vertellen.
Is er nou nog een tour om zo'n verhaal voor kinderen ook verstaanbaar te maken?
Ja, dat denk ik wel.
En ja,
we zitten natuurlijk net in dat proces. Hè?
Ja.
We zitten natuurlijk in het proces dat we de voorstelling aan het klaarmaken zijn. En we moeten hem nog echt aan het publiek gaan toetsen.
Ja.
Wij hebben er wel een eigen bewerking van gemaakt.
Mm-hmm.
En Clara Linders, mijn compaan in deze, zij is al jaren met jeugd en met jeugdliteratuur en met literatuur bezig. En ja, ik vind dat zij heel erg goed de kunst verstaat om zonder dat het eigentijds populistisch wordt,
mm-hmm,
hè, want daar hou ik helemaal niet van, maar om toch een toon te treffen dat het verstaanbaar is voor kinderen en ook volwassenen hier en nu levend.
Ja, ja. Maar nou, ik vraag het omdat die Jataka-verhalen worden wel vergeleken met onze sprookjes.
Ja.
Maar vaak hebben ze dan niet een voor ons herkenbare pointe of zo. Hè? Ze hebben vaak niet zo'n duidelijk herkenbaar drama. Ze lijken soms een beetje bizar.
Ja, misschien dat wij het wel in de richting van de voorstelling wel meer een kop en een staart geven, hoor. Dat zou heel goed kunnen.
Ja.
Omdat maar dat vereisen eigenlijk natuurlijk ook een beetje de wetten van het theater. Dat je neemt het publiek toch mee op je rug, hè, en je sleept ze zo'n voorstelling. Hoewel die hele tocht en waar het uitkomt, ja, dat is toch eigenlijk wel dat gaat wel naar een punt toe.
En ik neem aan dat jullie ook een selectie maken uit,
ja,
uit,
ja,
het boek,
zeker.
Dat is nogal,
ja, ja,
omvangrijk.
Nee, dat is natuurlijk veel te omvangrijk.
Ja,
ja, nee hoor. Dat is we hebben daar natuurlijk dan de dingen weer uitgehaald waarvan wij dachten, nou, dit vinden we dan heel erg leuk om te vertellen, of dit is bijzonder om te vertellen.
U zei net dat het niet alleen voor kinderen bedoeld is.
Nee, het is een familievoorstelling. Mm-hmm. En dat betekent dat het eigenlijk geschikt is, vinden wij, voor iedereen vanaf een jaar of 7. Nou wordt die voorstelling gespeeld door met name jongeren. Mm-hmm. Dus de jongste zal daar zo'n jaar of 13, 14 van zijn. En de oudste die is een jaar of 19. Ja. Eigenlijk is het voor die leeftijdsgroep dan eigenlijk ook heel erg leuk om te zien. En alles wat daar weer ouder boven zit, ja, die vinden het ook altijd weer zo leuk om te zien dat van die jonge mensen met die materie aan de slag zijn.
Ja, 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 precies. Ja. Meerwaarde op allerlei fronten.
Ja, ja.
De tournee begint heel binnenkort, ja. Eind deze maand.
Ja.
Er zijn heel veel voorstellingen.
Ja.
Ik zal straks even de URL van de website noemen, want daar staat de hele speellijst.
Ja, daar staat de hele speellijst op, dat klopt.
Nou, ik wens u heel veel succes met
dank
deze productie.
Meneer dank Ham, u wel.
Bedankt voor de toelichting.
Heel graag gedaan.
Goedemiddag.
Dag.
Theo Ham was dat. En dan nog een keer, de speellijst van de voorstelling Aap is te vinden op www.jeugdtheaterhuis.nl. Komend weekend in Amsterdam, omarm je woede, boosheid leren transformeren. Het gaat om een weekend communiceren in aandacht op basis van het gelijknamige boek van Thich Nhat Hanh. Bij Leven in Aandacht aan de Van Walbeekstraat 66 in Amsterdam. Aanmelden kan via e-mail en dat is centrumlia@mail.com. Op zondagochtend geeft Peter Schuh in Utrecht een lezing getiteld Bouwstenen van de boeddhistische filosofie, de historische ontwikkeling van het boeddhisme. De lezing vindt plaats in het tuinhuis van het Groene Dak aan de Augusto Sandino-straat in Utrecht. De entree is gratis. Ook op zondagochtend is er in Centrum de Roos in Amsterdam weer gelegenheid tot het zingen van mantra's. Deze open groep wordt geleid door Bas Offermans. De samenkomst duurt van 10:30 tot 12:30 en deelname kost €8. U vindt de Roos aan de PC Hoofdstraat 183 in Amsterdam. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jeannette Werkhoven, Jacqueline Oskamp en Marloes Lazal. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-677-1611. Aanstaande zondagmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, Zuiver Land, een film van Wen Jijin over de Heihua-tempel aan de Amsterdamse Zeedijk. Zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een reportage over het boeddhisme in Burma. En volgende week woensdag in de Reflecties een reportage van het eerste Lustrum-congres van Zin, het klooster voor zingeving en werk in Vught, en de column van Maarten Houtman. Graag tot dan. Vijf uur.